Goedemorgen. Het is echt een voorrecht aan het begin van het jaar om hier te mogen staan. Omdat aan het begin van het jaar, daar zijn allerlei woorden die je hoort rondgaan. En één is, wat zijn de voornemens die je hebt voor het komend jaar? En natuurlijk, voornemens kunnen inderdaad gemaakt worden op 1 januari, maar het is nu al 5 januari. En de vraag is inderdaad, hebben we al onze voornemens waargemaakt? Waar we wonen in de binnenstad van Amsterdam, zijn overal plekken waar de meeste mensen naartoe gaan voor hun voornemens. Je hebt Basic Fit, je hebt Train More, al de fitnesscentra om ons heen zijn overvol met mensen. Maar toen ik hierover nadacht voor het komend jaar, daar is een boek in het Oude Testament die ons enorm kan helpen met ons voornemens voor het komend jaar. En het boek Daniël is een uitstekend leerboek om ons te helpen van hoe kunnen we over niet alleen een jaar, maar over een hele mensenleven de koers vast blijven houden. En het tekst wat ik wil gebruiken is inderdaad in Daniël 11, 32b, maar vanuit de NBG 51. Omdat de vertaling van de NBG 51 heeft het zo scherp neergezet. Het staat: het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. En dat kennen van God, vooral voor Daniël. Natuurlijk, hij had heel veel boeken in het Oude Testament die hem ook de inzicht zou geven van wie God zou zijn. En voor ons, als we inderdaad in 2025 ingaan, opnieuw moeten we bezinnen van hoe zie ik God? Hoe ken ik hem? Omdat het kennen van God zou ons allemaal kunnen helpen om de koers vast te blijven houden. En een van de hoofdteksten wat we lezen in het Oude Testament is in Exodus 34, 5 tot en met 7. En Daniël zal dit gedeelte wel gekend hebben. En het staat dat God zelf zegt van, ik ben liefdevol. Ik ben genadig. Ik ben barmhartig. Ik ben geduldig. Ik ben vergevingsgezind. En dat is eigenlijk hoe God wil dat wij hem ook kennen. En als er een van die woorden zijn waarin we denken, nou, ik twijfel een klein beetje daaraan, dan is eigenlijk onze opdracht in het komend jaar om inderdaad een stukje fitness in ons geestelijk leven ook opnieuw te eiken aan Gods woord. In Jeremia 9, vers 24, God zegt opnieuw ook zo'n merkwaardige dingen. Hij zegt tegen Jeremia, ik wil dat je mij kent. Dat je mij begrijpt en kent dat ik een God ben die goede tierenheid, recht en gerechtigheid lief heb. En dat ik vreugde heb daarin. Hebben we ooit over nagedacht dat God vreugde schept in het feit dat we hem kennen? Dat we hem kennen, dat ouderwetse woord van goede tierenheid betekent vriendelijkheid, barmhartigheid, liefde. Eigenlijk het woord wat je voortdurend door het hele Oude Testament heen leest is gezet. Het woord wat zo allesomvattend is dat daar zoveel Nederlandse en Engelse woorden nodig zijn om het uit te leggen in onze eigen taal. Dat God zegt van, oh, ik wou dat je dit zou kunnen pakken. Dat ik vol van barmhartigheid ben. Vol van liefde. Misschien in onze eigen omstandigheden kunnen we dat niet helemaal pakken. Maar als we inderdaad kijken naar het leven van Daniël, dan zien we dat toch in zijn pelgrimstocht als balling, in de ballingschap waar hij naartoe afgevoerd werd, dat was gewoon toch iets wat hij vast heeft kunnen houden hierin. En wij lezen natuurlijk in Daniël hoofdstuk 1, natuurlijk toen Nebukadnezar ook inderdaad de ballingen wegnamen vanuit Jeruzalem naar Babylonia, dat hij ook inderdaad juist de mensen met een hele hoge opleiding, de adel van die tijd de mensen vanuit de koninklijke kringen juist in zijn dienst wilden hebben. En we lezen van een aantal jonge jongens, tieners, die inderdaad, ze verloren hun plek van samenkomen. Jeruzalem was natuurlijk de plek waar al de stammen naartoe waren opgeroepen om naartoe te komen in al de verschillende feesten door het jaar heen. En door weggevoerd te worden vanuit Jeruzalem betekende dat hun plek van samenkomen, dat tastbare herinnering van wie God is, werd weggenomen. Maar ook inderdaad de hele cyclus van de brandoffers, wat ook inderdaad de plek van vergeving van zonde werd ook inderdaad ontnomen. En iets dat we vaak vergeten is dat zelfs naast al die andere dingen die hij verloren heeft, ook zijn familie, de relatie, de stand wat hij in het leven had, werd ook zijn mannelijkheid van hem afgepakt. En te midden van zoveel verlies, wat lezen we in Daniël hoofdstuk 1, is dat Daniël heeft zich, het eten van de koning werd aangeboden. En het eten wat de koning at, werd natuurlijk aan de afgoden opgedragen als offer eerst. Maar in de plaats van het eten te nemen, hij heeft eigenlijk iets gedaan wat voor ons misschien zullen we niet in de eerste instantie begrijpen. Maar door een bepaalde vaste te kiezen, dat was eigenlijk een manier om God te blijven aanbidden. Omdat de voedselwetten van de Joden was heel sterk verbonden met aanbidding. En dus voor Daniël om te zeggen van we kiezen voor een plantaardige dieet, was meer om te zeggen van ik heb geen macht om mijn omstandigheden te verliezen, te veranderen. Maar wat ik wel kan doen is toch een minimale keuze maken waardoor ik mijn aanbidding aan God kan blijven geven. En we zien in dat hele vrijmoedige keuze wat Daniël maakte, dat de Heer hem gunst gaf in de ogen van degene die ook over hen moest waken. En dat in de plaats van dat ze weg zouden kwijnen, ze werden juist knapper en sterker en knapper in die zin van niet alleen uiterlijk, maar ook inderdaad verstandiger in al hun keuze die ze maakten. En we zien dat aan het begin van het hoofdstuk van Daniël, dat er gewoon keuzes gemaakt werden, wat door de rest van het boek Daniël ook zichtbaar waren. En we zien dat eigenlijk gelijk in hoofdstuk 2, waar Nebuchadnezzar was een zeer opvliegend iemand en hij had dromen en hij kon zijn dromen niet herinneren. En toen zijn eigen geleerde ook inderdaad de dromen niet uit kon leggen, wilde hij gelijk iedereen doden. Nou, dat is natuurlijk een hele heftige omstandigheid. Maar desalniettemin, toen Daniël, toen de ene persoon die inderdaad hen allemaal zou vermoorden, naar hem toe kwam, toen heeft hij gewoon met zoveel ontzag, nederigheid en moed gezegd, maar daar is een God in de hemel die dromen uit kan leggen. En hij vroeg inderdaad met de bedreiging van de dood of hij tijd kon hebben om de God van de hemel te raadplegen, om te vragen wat de droom zou betekenen. En inderdaad om gewoon toch op het kritieke moment om op te staan. Hij was nog niet eens klaar met zijn opleiding van 3 jaar. En toch had hij zoveel vertrouwen in de God die hij leerde kennen als jonge tiener. En daarom is mijn passie inderdaad om jonge mensen te onderwijzen, om hen ook inderdaad een fundament te geven om te zeggen van ken God. De rest van je leven zou dat een voordeel voor je zijn als je God in je jongere jaren leert kennen. En voor Daniël, ook al was hij niet zo oud, was er zo'n standvastig geloof dat de God in de hemel de openbaring zou kunnen geven, zelfs aan een goddeloze koning. En inderdaad, toen hij met zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego ging raadplegen en de Heer te vragen van Heer, wat is de droom? Heeft de Heer eigenlijk de droom aan hem gegeven in de midden van de nacht? En de volgende ochtend kon hij wel zeggen van breng me naar de koning, omdat ik kan de uitleg aan hem geven. Nogmaals, moed. Maar moed komt als we kiezen in de kleine dingen van wie gaan we aanbidden. 2025. Daar zijn zoveel stemmen die op ons afkomen. Zoveel dingen. Ik bedoel, meneer Rutte heeft ons allemaal opgeroepen om voor te bereiden op oorlog. Is dat waar of is dat niet waar? Dat weten we niet. Maar te midden van al die stemmen die rondgaan, moeten ons eigen hart standvastig zijn om hem te kennen. Zodat we zullen zijn als de zonen van Issachar in het Oude Testament, die de tijden kende en wist hoe naar te handelen. En als we ons hart voorbereiden om hem te kennen, op het kritieke moment kunnen we ook inderdaad ons vinger omhoog steken en zeggen, maar er is een God in de hemel, die openbaringen geeft over de dingen die we moeten weten. En eigenlijk, Daniel door Gods naam te herinneren, kon hij ook zijn naam herinneren. Omdat Daniel betekent, God is mijn rechter. En omdat God een rechter is, wist Daniel dat zijn leven ook veilig was in de handen van de rechter die altijd recht zal spreken. Betekent niet dat de omstandigheden makkelijk zullen zijn. Betekent ook niet dat de omstandigheden ineens veranderen. Maar te midden van de onveranderde omstandigheden wist Daniel hoe hij stand kon houden om de juiste keuze te kunnen maken. En we horen inderdaad in, als we Daniel hoofdstuk 3 openslaan, dan zien we eigenlijk dat de nadruk is weggenomen van Daniel. En wij zien het verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego. Ook de vrienden van Daniel, die ook in dezelfde benarde situatie geplaatst werd. En Nebukadnezar heeft een enorme beeld gemaakt wat, ja, om hem zelf te aanbidden. En iedereen moest inderdaad plat op hun gezicht hem gaan aanbidden, of de grote beeld aanbidden. En als ze dat niet zouden doen, het werd gelijk de vonnis werd verteld, dan zouden ze in de brandende oven gegooid worden. Nogmaals, opnieuw geconfronteerd met de dood. Geconfronteerd met onmogelijke omstandigheden. En de vraag is, wat zouden ze doen? En het was een enorme menigte van allemaal belangrijke mensen. En iedereen was plat op hun gezicht. Waardoor de drie die inderdaad bleven staan, opvielen. En ze werden inderdaad voor Nebukadnezar gebracht. En dan zien we eigenlijk een hele krachtige tekst. En dan lezen we in hoofdstuk 3. Van 16 tot en met 18. Waarin zij heel vrijmoedig vertelde, de God die we dienen zou ons kunnen verlossen. Maar ook al zou hij dat niet doen. Wij buigen niet voor de afgod. En de vraag is inderdaad, is de overtuiging van wie de Heer is zo diep in ons hart. Dat we ook inderdaad zouden kunnen staan en zeggen van, wij weten dat God ons verlossing kan geven. Maar ook al zou hij dat niet doen. En dit is natuurlijk de spanningsveld van gebed. Spanningsveld van de dingen waar je mee worstelt. De spanningsveld van die dingen waarin je zegt van, ik heb zo lang gebeden en toch is het anders uitgepakt. Kunnen we zeggen van, Heer, als u het mijn gebed verhoort zoals ik het graag zou willen, zal ik u prijzen? Of zeggen we van, ook al zou u het niet verhoren zoals het dat ik het zelf zou willen, wil ik u blijven aanbidden. En hier lezen dat Sadrach, Mesach en Abednego, ondanks de bedreiging dat ze in de vurige oven geworpen zouden worden, dat ze zeggen van, nee, wij buigen niet, omdat we weten dat God in staat is. Maar ook al zou hij het niet doen, buigen we niet. En de oven werd inderdaad 7 keer warmer opgestoken dan normaal. En zelfs degene die Sadrach, Mesach en Abednego in de vurige oven hebben geworpen, werden gedood ter plekke. En toch zien we de meest merkwaardige beeld. dat te midden van de brandende oven, in de plaats van dat die drie ook gebonden zouden worden, omdat zij werden inderdaad met touwen en hun eigen kleding verbonden voordat ze in de oven gegooid werden, we lezen dat ze vrij rondliepen met een vierde persoon. En de engel des Heren was inderdaad in de vurige oven met hen gekomen. En toen Nebukadnezar dit zag, toen hebben ze ook inderdaad gewoon geroepen van kom naar buiten. En dan lezen we opnieuw ook iets heel bijzonders. Dat was niet eens een brandlucht aan hun kleding. Nou, ik heb drie zonen die heel graag een vuurtje stoken. En ik moet eerlijk zeggen, als we daar bij hun rond de vuur zitten, dan ruiken we allemaal naar een vuurtje. Maar hier lezen we dat zelfs in een brandende oven hun kleding rook niet naar het vuur. En ook inderdaad, alles wat hun gebonden heeft gehouden, werd weggebrand. En dat hun haar niet eens aangetast was. En opnieuw, dat moed, het volk dat zijn God kent, zou sterk zijn en daden doen. En natuurlijk als we het hele verhaal lezen, dan soms als je het heel snel doorheen leest, dan denk je dan, dit is maar misschien enkel jaren. Maar vanaf hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 6 is eigenlijk een periode van 65 jaar. En opnieuw Daniel, te midden van alle verschillende koningen die inderdaad aan de macht kwamen. En al die koningen waren nog erger dan Hitler. Als je de geschiedkundige verhalen leest van hoe ze inderdaad optraden, dan was hun macht enorm en hun vernietiging was enorm. En toch te midden van al die koningen, er zijn 5 koningen waar Daniel onder gediend heeft. En we lezen in hoofdstuk 6 nadat de Perzen ook inderdaad binnenvielen in Babylonië, dat koning Darius, hij heeft ook Daniel opnieuw gepromoot en ook een positie weer gegeven, een heel vooraanstaande positie gegeven. En dat bewerkte jaloezie. En we lezen dat de andere stadhouders die ook inderdaad jaloers waren op de promotie wat Daniel gekregen had, probeerden te bedenken hoe ze Daniel in de val konden lokken. Dus in de plaats van een tiener, dat was een oude man. Hij was 65 jaar later. En het staat inderdaad in hoofdstuk 6 dat ze niks konden vinden waar ze een aanklacht konden maken op hoe Daniel zich gedroeg. In zijn integriteit, in zijn dienstbetoon, in al de facetten van zijn werk was hij uitmuntend. En er was maar één ding die ze konden gebruiken om hem te betrappen. En dat was zijn regelmatig gewoonte om God 3 keer per dag voor een open raam in de richting van Jeruzalem God te bidden. En daardoor is een wetvoorstel gekomen dat een maand lang geen andere God gevraagd mocht worden en niemand anders gevraagd mocht worden behalve de koning. En toen Daniel begreep wat de les was om hem in de val te lokken, wat deed hij? Hij ging precies terug naar zijn kamer voor een open raam. Met zijn gezicht naar Jeruzalem om 3 keer per dag te bidden. Wetend wat de vonnis zou zijn. En de vonnis was dat hij in de leeuwkuil gegooid zou worden. Desalniettemin bleef hij doen wat hij altijd deed. Dat zelfs een wet van de koning zou hem niet afleiden om terug te gaan om te doen wat hij in zijn hart voorgenomen had. Om de God van de hemel en aarde aan te roepen, te midden van alles wat om zich heen afspeelde. En we lezen zelfs dat koning Darius eigenlijk meer vroeg van de God die je dient, Daniel, dat hij zal jou redden. Daniel heeft zichzelf, we lezen niet dat hij gebeden heeft van Heer, haal me uit de leeuwenkuil. Maar we lezen dat hij in alle vrijmoedigheid bij de leeuwen ging zitten voor de nacht. En de volgende ochtend, Darius is ook inderdaad naar de leeuwenkuil gegaan. En opnieuw geroepen van Daniel. Heeft de God die jij dient, heeft hij je eruit gehaald. En we lezen opnieuw Gods bevrijdende aanwezigheid. Hij heeft hem niet voorheen uit de leeuwenkuil gehaald. Maar hij heeft hem door de leeuwenkuil heen geholpen. Ook met de brandende oven. Hij heeft ze niet gered voordat ze in de oven waren. Maar te midden van de brandende oven. En daar is iets heel bijzonders wat ik denk dat de Heilige Geest ons attent wil maken. Wij weten niet hoe 2025 gaat ontvouwen. Eén ding weten we zeker. De God die we dienen is bij ons. We hebben kerst gevierd. Een van zijn namen. En nogmaals, als we lezen over de namen van God. Het is niet dat God meerdere personen is. Hij is één, Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar zijn namen, het is net zoals een diamant. De verschillende namen belichten iets meer van wie hij is. En zijn naam, Immanuel, God met ons. En Romeinen 8, vanaf vers 32 tot 36, dan lezen we inderdaad, niks kan ons scheiden van de liefde van Christus. Zelfs de dood niet. Of vervolging, of pijn, of moeite. Al die dingen nog meer. En Daniel had die openbaring niet, maar hij had wel de openbaring. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. En ook inderdaad dat binnen belichamen van het woord heeft Daniel de standvastigheid gegeven om door de turbulente periode van 65 jaar ook inderdaad staande te kunnen blijven. En het merkwaardige is, ook al heeft hij de gewoonte ontwikkeld om 3 keer per dag voor een open raam richting Jeruzalem te bidden, hij is nooit teruggegaan naar Jeruzalem. Dus ook inderdaad de verlangen om terug te gaan. Hij wist de profetieën van Jeremia dat de ballingschap 70 jaar zou zijn. Maar hij is nooit teruggegaan. Desalniettemin bleef hij gewoontegetrouw bidden richting Jeruzalem. Verwachtend dat de Heer de oplossing zou geven. Verwachtend dat de doorbraak zou komen. En het bijzondere is inderdaad vanaf hoofdstuk 7 tot het einde, hoofdstuk 12, dan zien we ook inderdaad een vergezicht wat Daniel gekregen heeft. En een van de vergezichten wat hij kreeg, was dat iemand zou komen die de zoon des mensen genoemd zou worden, die de verlossing zou geven. En de meest gebruikte naam die Jezus gebruikte over zichzelf, was de profetie van Daniel. Hij noemde zichzelf de zoon der mensen. Dus inderdaad, zelfs wat Daniel profeteerde zou gebeuren. Jezus heeft het eigenlijk, de profetie, op zichzelf toegepast. En inderdaad, als je de laatste profetieën van Daniel leest, dan zie je het vergezicht wat hij geeft dat er een moment zou komen dat er opstanding plaats zou vinden. En dat is iets wat wij ook inderdaad, als we een nieuw jaar tegemoet gaan, dat we vast mogen houden, dat er een vergezicht is wat we vast mogen houden, dat er opstanding plaats zou vinden. Dat alles wat we hier meemaken, wij zijn eigenlijk vreemdelingen hier op aarde. Paulus zegt dat het eigenlijk onze burgerschap in de hemel is. En ondanks het feit dat ik meerdere paspoorten heb, mijn hoogste burgerschap is eigenlijk in de hemel. En dat heeft een anker gegeven. Te midden van al de verschillende culturen die ik draag in mezelf. En ik denk dat is iets wat de Heer ons wil helpen in dit nieuwe jaar. Om te beseffen dat daar een plek is waar we naartoe gaan. Er komt een dag. Er zijn allerlei liederen die inderdaad een voorspiegeling zijn, een voorspelling, een voorafschaduwing zijn van waar we naartoe gaan. En de Heer wil ons inderdaad daarbij helpen. dat te midden van alles wat er om ons heen afspeelt, dat we eigenlijk zullen zijn in het, zoals Daniel. Er is een Engels lied wat ik leerde als kind. Dare to be a Daniel, dare to stand alone. Dare to have a witness true and dare to make it known. Dus om te durven zoals Daniel te zijn. En te durven om inderdaad ook je overtuiging bekend te maken. En dat zien we in het leven van Daniel. Maar de keuze die hij maakte, waren keuzes die hij maakte als tiener. Die hem eigenlijk zijn hele leven bij zijn gebleven. En natuurlijk, daar zijn andere mensen mijn leeftijd in ons midden. Maar er zijn ook een aantal van jullie die nog aan het begin van het leven staan. En het is eigenlijk voor jullie dat ik de beroep doe. Ken hem. Ken hem. Ken hem in je jeugd. Dat is eigenlijk wat de prediker zegt. Dat we inderdaad in onze jonge jaren, dat we hem zullen kennen. Omdat als we onze koers zetten om hem te kennen, ook met de bedreiging van de dood, of ja, dat je afgezet wordt, of dat je niet erkend wordt, dat helpt je om staande te blijven, om de wedloop met volharding te lopen. Het volk dat zijn God kent, zou sterk zijn en daden doen. Voor Daniel, hij werd zonder zijn toestemming gebracht naar een plek waar hij de keuze kreeg, zou hij dienen vanuit zijn volle overtuiging, de God in de hemel, ook al is de regering om hem heen heel afvallig. En je ziet dat hij gekozen heeft om te zeggen van oké, Heer, als dit de plek is wat u aan mij gegeven heeft, ik wil staande blijven en getuigen van wie u bent. Wij zijn geplaatst in de binnenstad van Amsterdam. Ik weet niet waar jullie geplaatst zijn. Maar we hebben allemaal een plek waar God ons gebracht heeft. Om ook inderdaad als getuige van hem te zijn. Wat 2025 op ons afbrengt. Mijn gebed is eigenlijk dat we ook inderdaad daadkrachtig zullen zijn. Om staande te blijven. Om een heenwijzer te zijn naar de mensen om ons heen. Omdat mensen vragen naar heenwijzers. Is daar hoop? Is daar een oplossing? Misschien niet de vrede waar iedereen naar verlangt. Maar omdat we de vredevorst kennen, zijn we geen slachtoffers. Omdat we de vredevorst mogen leren kennen, kunnen we ook de vrede ook uitdelen aan anderen om ons heen. En dat op zo'n wijze dat we ook inderdaad de wedloop met volharding mogen lopen. En ter afsluiting wil ik een tekst lezen vanuit Thessalonicenzen. En dit is nogmaals, als je goed over heel veel teksten nadenkt, dan zie je inderdaad dat we het soms nog een keer over na moeten denken en moeten herkauwen om het eigen te maken. En er staat 2 Thessalonicenzen 3 vers 16. Zegt, mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen. En zoals Daniel, die de diepste begrip eigen gemaakt heeft. Ook in ballingschap, dat God bij hem was. En de keuze kon maken. Waarin wij nu terugdenken van, oh wat een heldhaftig persoon. Maar eigenlijk, ik denk in die tijd zag hij zichzelf niet eens als heldhaftig. Hij hield alleen vast aan de Heer. Hij hield zichzelf vast aan het woord wat geopenbaard werd. Dat God barmhartig is. Dat hij liefdevol is. Dat hij genadig is. Dat hij vergevingsgezind is. En dat hij in en door ons heen. Dat ook aan de wereld om ons heen wil verspreiden. En natuurlijk als we avondmaal vieren is dat ja, eigenlijk een voorbeeld van wat het ons mag kosten. Jezus heeft zijn leven volledig gegeven. Zodat wij ook volledig in het leven mogen staan. Dat onze zonde vergeven werd. dat wij ook inderdaad in staat zullen zijn om anderen te kunnen vergeven. Ook een bovennatuurlijk iets eigenlijk. En daarin om gewoon toch te zeggen van Heer, als we avondmaal vieren, over nadenken en zeggen Heer, help me om u beter te kennen. Help me om inderdaad vanuit uw bron de sterkte te ontvangen wat nodig is om staande te blijven. En dat inderdaad, dat wat u ook op mijn weg brengt, dat ik een getrouwe getuige van u zou zijn. Dat als iemand mij aan wil klagen, dat ze eigenlijk geen iets zouden kunnen aanklagen, omdat ik zou wandelen in integriteit en daadkracht. En misschien het enige wat ze kunnen aanklagen is mijn geloof in Jezus. En als dat gebeurt, weet dat zelfs een leeuwkuil God bijna is. En dat niks ons kan scheiden van de liefde van Christus. We hebben meer openbaring gekregen dan wat Daniel had. Want Daniel is wel een voorloper. Zodat we van hem mogen leren hoe staande te blijven over een periode van meer dan 65 jaar. Amen.